Welkom bij Joel Kleed Uit, de praktisch toepasbare podcast over psychiatrie. Psychiater Joel Tillens vertelt, verheldert, legt uit en verstoort. Bijgestaan door psychiatrische verpleegkundigen Lieke en Pip. Samen verkennen ze alle relevante ziektebeelden en behandelingen. Iedere maand een nieuwe aflevering boordevol informatie voor professionals en patiënten. Met tips zo praktisch dat je er gek van wordt.
Welkom luisteraars en we zijn hier alweer bij de derde aflevering van Joel Kleed Uit de podcast. Mijn naam is Joel Tillens, psychiater en ik zit hier met psychiatrisch verpleegkundige Pip.
Hallo.
En Lieke.
Hallo, hallo.
En wij gaan praten over de psychiatrie.
Zeker.
Nou, misschien kunnen jullie even vertellen wat hebben we vorige keer gedaan.
Vorige keer heeft Lieke een korte introductie gegeven over wat is de psychiatrie nou eigenlijk? Aan de hand van het Nemesis-onderzoek, waar even kort samengevat uitkwam dat 26% van de volwassenen in de afgelopen 12 maanden gediagnosticeerd is met een stoornis. Ja. Dus dat zegt wel wat.
Ja, daar schrokken we best wel van, hè?
Best wel. Dus ik denk dat we het deze uitzending vooral moeten gaan hebben over de diagnostiek.
Ja. Ja.
Hoe komen we eigenlijk tot die diagnoses van tegenwoordig?
Zeker.
Chill.
Ja. Nee, belangrijk punt. Vorige keer hebben we het ook een beetje over gehad. Dat het eigenlijk een beetje rare conclusies of conclusie lijkt. Dat een kwart van de bevolking niet lekker is psychisch. Nou, en dat brengt inderdaad bij diagnostiek. Ja, eigenlijk de kernvraag is: waarom doe je diagnostiek? Wat is het? In het Grieks betekent het doorkennen, diagnose.
Nou, en eigenlijk, dat is al best een mooie, bijna allesomvatting.
Duidelijk.
Ja, klaar.
Stoppen maar.
Nee, nou ja. Dat is al meer dan dat het Nemesis-onderzoek heeft gedaan.
Ja, zeker. Nou, nee, maar het is eigenlijk wat nog iedere goede dokter, maar eigenlijk iedere goede ambachtsman die iets een klus moet klaren, moet doen, is dat je moet eerst weten wat is er aan de hand. En dan ook echt een beetje in verdieping.
Ja.
En dus eigenlijk een goede diagnose is dat je, ja, dan gaan we er denk ik wat verder over spreken hoe je dat dan uitvoert. Maar is dat de dokter en de verpleegkunde, iedereen die wat gaat doen, weet dit is aan de hand. En ook dat afstemt met de patiënt. En dan kun je daarna gaan behandelen. Want het doel van diagnostiek is dat je een goede behandeling kan neerzetten.
Ja.
Hetzelfde als bij je garagist. Als je zegt, nou, ik heb nagekeken, bobine is stuk en nog wat. Nou, dan moeten die maar gaan vervangen dan. Even heel simpel gezegd, is dat dan een goed voorbeeld. En het lijkt heel vanzelfsprekend, maar ik kan je vertellen dat er nogal eens, voordat we goed hebben nagedacht wat er aan de hand is, dat we al aan de slag gaan.
En dat we al met klassificaties bezig gaan zijn.
Maar ook dat we soms bijna al over onze eigen benen heen struikelen. Van hoe meer gedoe er is, druk, hè, opwinding, toestanden, hoe sneller we geroepen worden en wat gaan we doen.
Ja.
Terwijl we dan nog alles eigenlijk onvoldoende weten, maar wat is er nou precies aan de hand? Maar goed, daar komen we denk ik zo wel.
Dit doet me eigenlijk al wel een beetje denken aan een casus wat ik recent op de werkvloer had. Dat was een jonge dame nog van 28 jaar. En die kwam binnen eigenlijk al met een mega waslijst aan DSM. Diagnostiek. Dus er werd zo'n samenvatting gegeven door de arts die haar had gezien. Met de conclusie daaraan. En de conclusie was al bijna pagina's lang. Het was een dame met een schizoaffectieve of een schizofrene stoornis. Mm-hmm. En een borderline persoonlijkheidsstoornis. En er was PTSS. Er waren ook wel vermoedens van autisme. Depressie, die zat er nog bij. Nou echt mega veel.
Heb je wel echt het belangrijkste benoemd meteen.
Dat klinkt dan als een soort van alles en niks eigenlijk.
Ja. Wat bedoel je daarmee?
Nou, zoveel. En dan, sommige dingen hebben wel overlap met elkaar natuurlijk. Als je kijkt op symptoomniveau, maar ja, en dan ga je dan inderdaad, wat jij zegt over behandeling.
Ja.
Je moet iemand goed kunnen doorgronden om gedegen behandeling te doen. ja, wat voor behandeling plak je hier dan aan vast?
Die is vaak ook chaotisch dan, hè?
Nou, ja.
Correspondeert het überhaupt wel met elkaar?
Ja, ga je dan starten met een antipsychoticum? Of wil je juist op haar borderline wellicht autonomie bevorderend beleid? Nou, ja. Zeg het maar. Mm-hmm. Maar kan dat eigenlijk? Ja. Zoveel bij elkaar? Nou, zoveel alles en
eigenlijk
niks?
Is het voor de vuist antwoord nee. Het is een heel rare constatering waar ik toch vanaf mijn vroeger van mijn medicijnstudie al mee geconfronteerd. Iemand heeft meestal maar één of twee problemen. Denk je, oh god, het zou wel meer kunnen doen. Maar toch is dat wel een beetje kloppend. En nu is psychiatrie, zoals ze in het begin ook een keer hebben gezegd, je hebt twee soorten psychiatrische problemen. Dat zijn de ziektes en dat zijn de ontstaansgeschiedenissen, zeg maar.
Ja.
Ieder mens heeft een ontstaansgeschiedenis. Dus je kan ook best wel makkelijk een ziekte hebben. Ja. En dan ook bijvoorbeeld een moeilijke jeugd en alles wat erbij samenhangt. Maar wat je net beschrijft, dat zie ik helaas best heel vaak. En ik kan eigenlijk blind al zeggen dat het niet klopt. Omdat sommige stoornissen die sluiten elkaar bijna uit.
Ja.
Ik zeg niet altijd, want dan krijgen we straks een professor die zegt dat het wel eens een keer is voorgekomen. Maar als je bijvoorbeeld een stoornis hebt als schizofrenie, dan ben je heel weinig gevoelsinhoud. En mensen met bijvoorbeeld een borderline persoonlijke stoornis hebben juist dat heel veel.
Ja.
Dat gaat eigenlijk nooit samen. Dus wat het mij zegt, dat is een beetje een soort vuistregel. Als mensen meerdere diagnoses hebben, meer dan drie, nou dan moet je al heel kritisch zijn. Klopt het wel? Is het al goed uitgezocht? En dan kom je natuurlijk bij van hoe kan dat dan? Want ik kom nog uit de tijd waarin nou ja, ook nog wel eens wat minder in die DSM-doctrine werd gedacht. Ik ben wel opgevoed met DSM. DSM is waar we het vorige keer over gehad, zo'n diagnostisch systeem. Onze Bijbel.
Ja, de Bijbel waar alle psychiatrische ziektebeelden in staan. Met allemaal symptomen, kernsymptomen.
Geclassificeerd worden. Ja. Dus nou, kunnen we alles opzoeken. Nou, hoe is dat nou opgebouwd? Toch wel goed om te weten is dat ze hebben gezegd van nou, we onderscheiden in de psyche zoveel ziektes en zoveel persoonlijkheidsstoornissen.
Het zijn er 157.
Oké. Okay.
Dat heeft jullie opgezocht.
En dan staat er ook bij van nou, elke ziekte, dan kun je zoveel soorten klachten hebben. En als je er dan bijvoorbeeld van depressie, moet je 9 bepaalde klachten hebben.
Kan je een paar noemen?
Nou, bij depressie is klassiek natuurlijk sombere stemming. Stemming die niet verandert. Stemming die 's ochtends zwaarder is dan in de avond.
Ja.
Uitval van lichaamsfuncties zoals eetlust, zin in seks. Moeheid, geen plezier meer in leuke dingen.
Sociale gevoelen,
concentratie slecht en ook de denken slecht. Ik weet niet of ze allemaal precies goed hebben gezegd dat er 9 zijn. Maar die kun je zo uitvragen. En dan zeggen ze, nou, als je 5 van de 9 hebt, dan heb je een depressie.
Ja.
Nou kom je al direct bij een heel gevaarlijke zone. Als ik kan me een beetje herinneren, toen ik nog jonge dokter was, toen had ik zo'n lijstje echt, van zo'n DSM-lijstje, want dat wist ik nog. En dan ging ik gewoon met de patiënt, nou heb je dat? Ja, oh, oké. Okay. En heb je dat? Oh, dat heb je niet.
Check.
En heb je dat? Ja. Ah, check.
Fink.
Nou, fink. Nou, ik kan je vertellen, hè, lang verhaal kort, we merken het nu al, dat is dus geen goede diagnostiek.
Al zou de supervisor daar wellicht blij mee zijn geweest. Van, nou, maar het blijft lekker uit.
Als het zo makkelijk was, dan hadden we geen dokters nodig. Dan vul de computer in en het rolt eruit.
Dan was het geen medisch specialist geweest.
Nee, dan heb ik toch heel veel jaren voor me gestudeerd. Ja. En wat is nou eigenlijk het punt? Is dat natuurlijk is het best goed om al die klachten te kennen. Tuurlijk. En ik vraag ze ook uit.
Tuurlijk.
Maar altijd in een context. Een uitgebreide context. En die context die gaat over wat is jouw leven? Hoe kom je hier? Nou, we zullen straks even een aantal van die vragen. De tips hoe je dat nou uitvraagt. Maar wat is een belangrijk probleem met de huidige diagnostiek? Is dat we hebben dan ooit dat DSM bedacht om overzicht te krijgen. En wat we resultaat is, vind ik, is dat we hele uitgeklede, rare hokjesgeest hebben gecreëerd. En waar ook heel veel patiënten over klagen. Die zeggen, ja, ik ben geen hokje, ik krijg elke keer. En dan kom ik weer bij een nieuwe dokter. En die zegt, ja, nee, ander plakketje komt erop. Ander plakketje betekent ander zorgpad, nieuwe dokter, andere pillen. Nou ja.
Ja.
En het punt is, kijk, psychiatrie vind ik een ambacht. En wat is een ambacht? Het is net als koken, hè? Een kok die zegt ook van, nou, dit gerecht doe ik een pizzie, dit en dat veel. En nou, joh, daar, nou goed. Die kan met recepten, dus eerst gewoon, die moet je dan lezen. Maar echt een goede kok, die kan daarmee spelen.
Ik ga even inbreken, want Want ik hoor je zeggen van ja, de ene dokter plakt dit stickertje op. Mm-hmm. Jij plakt weer misschien een ander stickertje mm-hmm. op met jouw ervaring. Vanuit het ziekenhuis weet ik dat je patiënten wel soort praat van nou, die cardioloog, die heb ik al 25 jaar. Dat is echt een fantastische man. Die volgt me al 25 ja. jaar in mijn ziektebeloop.
Die weet uit zijn hoofd die wat weet, voor medicatie Betterbox ik heb gehad.
Ja, ja, die channelt mij volledig.
Bel die even.
Ja. Bel die even op alsjeblieft.
Ja. En wat is je vraag daarmee?
Nou, ik denk, hoe is het verloop in de psychiatrie dan? Want je zegt, ja, die dokter doet dat ja, ja. en die dokter doet dat.
Ja.
Hebben we allemaal ook een psychiater 30 okay. jaar lang?
Nou ja, dat is inderdaad een van de problemen die wij in de psychiatrie hebben. Ik kan me goed herinneren, ik heb een hele tijd geleden had ik een jongen die had schizofrenie, die was vet psychotisch, echt flink in de war. Mm-hmm. Die had het al, en ik zat met die moeder te praten en die moeder die zegt, joh, luister, mijn zoon kreeg 5 jaar geleden schizofrenie. Mm-hmm. En die heeft inmiddels een 20ste behandelaar. En ik kreeg 5 jaar geleden borstkanker. Ik heb nog steeds dezelfde oncoloog.
Ja, ja. Jemig, nou, ja.
En dit is echt meer gewoonte dan uitzondering. En dat is echt een, vind ik, wat wij in de psychiatrie maar niet goed gefixt krijgen. Om allerlei redenen. Maar je snapt hem wel. Juist bij een vak als psychiatrie zou je toe willen naar vaste mensen, toch?
Mm-hmm, ja.
En een vaste dokter, vaste verpleegkundige. Dat lukt nog alles, maar toch heel vaak ook niet. En hoeveel patiënten ik niet heb gehad die zeggen, oh, moet ik het verhaal nou weer vertellen?
Ja,
weer
ja want is nieuwe. Dat dan ook wat bijvoorbeeld bij die dame van 28 die laatst bij mij was, is dat dan ook iets waarom zij zoveel van die klassificaties heeft?
Ik denk dat een van de redenen kan zijn dat er is toch een tijdje geleden een uitzending van die Tycho Gernand geweest. En die gingen ja. dan als een soort van mystery guest naar 10 dokters. Nou, 3 keer raden.
Zo,
die 10 diagnoses, maar heel veel verschillende diagnoses. Ja. Dus het ligt ook helaas aan, of helaas, er is geen goede matrix om het goed te doen. Kijk, interne bijvoorbeeld, kun je bloed meten, je kan foto's mm-hmm. maken. Nou, kun je best een aantal dingen soort van objectief vaststellen. En psychiatrie is 90%, 95% van de diagnose is het verhaal. We kunnen niks meten, we hebben geen scans, bijna geen bloedwaardes van belang.
Ja.
Dus dat verhaal is heel belangrijk. En dan komt die. Als je heel goed getraind bent in het uitvragen van het verhaal, dan denk ik dat je ook best wel in een consistente diagnostiek komt. Maar ik vind dat die training echt niet goed is. Dus ook de training die dokters en verpleegkundigen krijgen op school. Dus dat is echt een ding.
En wat voor training specifiek bedoel je dan? Training voor diagnostiek of training om de ziektebeelden te weten?
Vandaag sprak ik een verpleegkundige. En ik ben een groot voorstander van dat we bij iedere patiënt de biografie afnemen. Nou, dat is redelijk uniek is dat. Want dat ja. gebeurt heel weinig, helaas, heel raar. En, maar we hadden het zo. Wij zeiden, ja, maar ik heb ook nooit zelfs geleerd hoe ik een biografie moet afnemen. Dat is een verpleegkundige. Ik zei, nou, dat is wel bizar dat het niet gebeurt al slecht. Omdat je eigenlijk ook nooit geleerd hebt wat ja. toch een kind eigenlijk snapt dat in ons vak de levensgeschiedenis zo cruciaal is. Dus samengevat, en dat is ook een beetje waarom deze podcast is ontstaan, dat we kennis erover gewoon gaan vertellen. Van wat zou je nou wel moeten doen? En dus ik denk dat in de onderwijs dat er veel mist. Dat is één ding.
Ja.
Het voortdurend wisselen van mensen is een ander ding. Mm-hmm. Door dat voortdurende wisselen zie je ook heel veel inefficiëntie. Kijk, als je iemand lang kent, ik heb dat zelf ook meegemaakt. Ik heb 12 jaar bij het rehabteam gezeten. Op een gegeven moment hoefde ik Piet maar voorbij te zien fietsen. Ik was al bijna hoe laat het was.
Mm-hmm.
Ah, hè? Ongeveer.
Ja.
Dat is uiteindelijk heel efficiënt.
Ja, als je kan dan echt goed aan vroegsignalering.
Nou, het aardige is, en daar komt straks ook nog wel op. Diagnostiek in de psychiatrie is eigenlijk vooral de kunst van kijken. En hoe iemand beweegt, hoe die praat, hoe die eruit ziet. Verwaarloosd, niet verwaarloosd. Iemand met een depressie ziet er heel anders uit dan iemand met een angststoornis. Of ziet er heel anders uit. Nou goed. En daar kun je echt heel veel uithalen. Dus dat is natuurlijk ook met ervaring word je daar steeds beter in.
Maar motiveert de DSM om ook naar het verleden te kijken?
Nee, totaal niet. Dus in de DSM, en dat is een beetje het probleem. Dat was ooit om een soort heldere diagnostiek te maken.
Mm-hmm.
Maar het heeft wel gezegd, ja, maar het gaat alleen maar over het hier en nu.
Dus dat face value.
Dat heet face value diagnostiek. Oftewel wat ik face value is in mijn gezicht zie. He, wat ik in het gezicht waardeer, dat is het. Per definitie staat in de DSM ook niks van geschiedenis. Ik vind dat heel bizar.
Nee, ze noemen een beschrijving en dan een
beschrijving
classificatie.
Van wat je nu ziet. Ja. En daar komt het eerste valkuil al. Dat heel veel beelden kunnen ook op elkaar lijken. En als je niet weet dat de voorgeschiedenis is, dan kun je er helemaal naast zitten. Ik ga je een voorbeeld geven. Iemand met een echte depressie, die kan als je hem ziet best raar doet. Of misschien zelfs hysterisch of heel afhankelijk. Of heel denk, wauw, jeetje, minum jou aan de hand. Nou, vraag je bijvoorbeeld aan de partner, is hij altijd zo? Nee, hij is totaal anders geworden. Dan weet je eigenlijk al, nou, dat pleit voor een depressie. Want een depressie is echt een echte depressie. Is iets wat je overkomt, waar je om van gaat. En wat je zou kunnen denken, afhankelijk of borderline of weet ik veel wat. Dat is een persoonlijkheidsstoornis. En dat heb je grootste deel van je leven. Dus dat heb je dan. Een hele belangrijke vraag in diagnostiek is, wat je nu hebt, hoe lang heb je dat al? Oh dokter, mijn leven al. Nou, dan weet je bijna al dat.
Dan is dat niet die verandering.
Bijna altijd heeft dat iets met het karakteropbouw te maken. Ja. Er zijn uitzonderingen. Autisme heb je ook heel leven, ADHD. Maar goed, dus.
Want hoe doe je dat dan? Want er kan dus, zoals je het noemt, eigenlijk best veel misgaan. Of er zijn wel hiaten waar je scherp om moet zijn. Maar wat is volgens jou dan wel de goede diagnostiek? Ja. Wat is dan wel de aanpak?
Okay, nou ja,
net omschreef je eigenlijk al een beetje een psychiatrisch onderzoek. Maar vertel, hoe ga je...
Kijken of we dat een beetje kunnen systematiseren, zeg maar. Ik heb altijd vijf vragen. Nou, eigenlijk de eerste vraag waar je begint is van, nou ja, vertel mij maar, wat maakt dat je hier zit? Waar heb je last van? Wat zijn je klachten?
Lijkt me een logische binnenkomen. Een hele logische wat binnenkomen. Maakt dat wij deze afspraak hebben?
Ja. En dan is het goed om die klachten van die persoon uit te vragen. Van hoe is dat dan nu en hoe was dat dan vroeger? En heb je daar vaker last van gehad? Dus je begint eigenlijk met de klachten. Vervolgens is de volgende stap is de psychiatrische voorgeschiedenis. Eigenlijk zeggen van, nou, hoe lang hebben we dat al? Is het eerder gebeurd? Ik heb patiënten die al 5 of 10 jaar in de psychiatrie zitten. Dan vind ik het heel belangrijk om het verloop te kennen. Maar heel belangrijk het begin. En dat wordt nogal eens vergeten.
Hoe bedoel je het begin?
Nou, de aanvang van de klachten.
Een beetje de ground zero, wanneer het allemaal...
De ground zero. En in mijn ervaring is eigenlijk in dat begin zie je vaak al de outline van wat aan de hand is. Ik ga je een voorbeeld geven. Er was een jongen die ik gezien heb. Die zat al 20 jaar in de psychiatrie. En die was echt die zag eruit als een chronische patiënt. Heel dik geworden. Heel veel medicijnen. Heel voortdurend paniekerig. En had ook een moeder die er echt bovenop zat. Als een soort theemuts op de jongen. Hij woonde in een beschermde woonvorm. En die moeder zat er wel 3 of 4 uur per dag naast.
Die was ontzettend aan het zorgen.
Die was ernstig aan het zorgen.
Of aan het ontzorgen.
Nee, die was vooral aan het zorgen. Want mensen van de woonvorm die waren blij ze er niet
was. Al lang best.
Want ze was voortdurend ook aan het panikeren. Het gaat niet goed. Het gaat niet goed elke dag. Nou, okay. Dus ik krijg dat verhaal van, ja, wat doen we ermee? We worden helemaal gek als begeleiding. En toen ben ik het verhaal mag gaan uitvragen. En toen zei ik van, ja, maar hoe is het nou begonnen? Want die jongen zou volgens het verhaal psychoses hebben.
Ja.
Hij had paranoïdie, oftewel achtervolgingswanen of zo. Ik zeg, nou, vertel nou eens, hoe is dat begonnen? Wat was het dan?
Yeah.
Ja, zegt hij, het begon eigenlijk toen ik 15, 16 was. En dat kon ik ook in het dossier terugvinden. Dus ook je dossier bestuderen is heel zinnig. En zei van, ja, toen had hij de waan dat zijn moeder het slecht met hem voor had. Hij had zich verschanst in huis. En heeft hij de ouders met pijl en boog bestookt. Vervolgens is hij gebracht naar een ziekenhuis. En daar heeft de dokter gezegd, het is schizofrenie. Dat is nooit meer veranderd, die diagnose. Nou, een paar opmerkingen. Een psychose begint eigenlijk zelden op je 15, dan meer op je 20ste levensjaar. En zijn waan was dan volgens het verhaal dat zijn moeder het slecht met hem voor had. En laat ik even iets verklappen. Dat klopte ook. Niet dat ze het bewust deed, maar het was een moeder die van opvoeden niets begreep. En hem boven op de huid zat. En er bestaat geen waan dat je moeder het slecht met je voor heeft. Er bestaan wel paranoïde waan die erop lijken, maar die zien er anders uit. Dus ik kon eigenlijk op die waan, dacht ik al, dit is geen psychose. En heel interessant, hij vertelde me dat met enorm veel lawaai, zeg maar. De dokter, luister, moet dus horen. Nou, oh. En toen, nou ja, echt met heel nou. Veel emotie en toestanden. Nou,
dan kom je dat, weer een beetje terug bij dat psychiatrisch onderzoek.
Ja, en dat, wat is dat grappige is, dat en dat, we, dat gaan we straks als we al die ziektebeelden behandelen nog eens een keer doornemen. Maar wat is typisch aan schizofrenie, dat mensen heel weinig gevoel hebben. Dus op dat
heel
moment,
afgevlakt.
En dat klinkt een beetje natuurlijk arrogant, maar na een half jaar had ik zoiets, dit is geen schizofrenie. Omdat, en eigenlijk omdat ik vooral keek en luisterde naar wat ik zag. En ik zag ook de dynamiek tussen hem en zijn moeder. Nou, dat was, die vielen over me heen zo'n beetje. Weet je wel? Ik kwam oog en oren tekort. En iedereen die schalde in mijn oren wat er allemaal aan de hand was. Nou, dus dat heeft te denken, hoe kwam ik nou allemaal op?
Nou ja, om echt de ground zero ja. vraag eigenlijk.
Oh, dat was eigenlijk de ja. eerste. De, hoe ja. is het begonnen?
Hoe is het nou
ja.
echt dus, begonnen? Dus
we zijn die punten aan het doorlopen. Ja, dus
het
je
grappige
was, mij...
is na dat dat begin, dat was dat gaf mij, want dan zie je ook eigenlijk, en dat was later ook het verhaal, dat die ouders die zaten boven op hem en dat had te maken met de gezinsconstructie, zeg maar. En dus er was in feite was een heel heftig ouder-kind probleem. En dat werd eigenlijk gepsychiatriseerd. En ja, daar is ooit een dokter ingetuind. En wat wel het verdrietig is, is dat dat is 20 jaar overgeschreven. Ja, en dus daar gaan we zeker bij psychose over hebben. Hoe vaak het ook wordt misgediagnosticeerd.
En dat het zoiets gewoon wordt overgenomen. Want dat ja. is ook iets wat, ja. wat natuurlijk wel kan.
Helaas heel veel. En dus... ja, wat is de diagnostiek? Is ook altijd op je alert zijn en wantrouw ook het dossier. Ik lees het helemaal, zoveel mogelijk. Maar ik ben er ook kritisch over. En dat deel ik ook met de patiënt. Ik zeg, luister, als je toch een ander idee hebt, moet je gewoon vertellen. Want niet iedere dossier en zeker niet iedere dokter, die heeft het goed. Soms wel, soms niet.
Is de diagnostiek dan ook niet een beetje Russisch roulette? Het is maar net nee. bij wie je terechtkomt. Maar, hoe je gezien wordt, hoe je presentatie dus geclassificeerd zou kunnen worden?
Nou, het is wel, kijk, ik denk terugkijkend dat die eerste dokter, die had dat nooit mogen zeggen, dat het schizofrenie was. Want dat kun je nooit zomaar even, als er iemand in het ziekenhuis in komt, vaststellen. Het is geen Russisch roulette, maar ik vergelijk het eigenlijk met de recherchewerk. Recherchewerk kan je goed doen, maar een goede rechercheur, die leest het dossier goed. Die kijkt heel goed uit zijn doppen. Bezoekt de crime scene. Ik kan straks ook nog even over hebben. En vraagt goed uit. En is vooral nieuwsgierig en durft te twijfelen. Dus ik vind eigenlijk een mooi voorbeeld van een goede rechercheur. En deze is inspecteur Columbo. Voor de ouderen onder ons. Dat was een inspecteur die altijd een soort naïef geïnteresseerd was. En zo kon hij dan de crime naar boven krijgen. Want hij was zo naïef dat de ander zei, nou, ik zal het eens even goed uitleggen, dokter. Of de rechercheur.
Ja, jij begrijpt daar klaarblijkelijk niks van.
Ja, nou ja,
ik zeg het je wel
en
even.
En zo zat het. En nou ja, goed, in de detective-serie verspreekt de boef zich. Nou, ik wil niet dat de patiënt zich verspreekt, maar wel graag dat hij zoveel mogelijk vertelt. Dus ik stel me vaak op als rechercheur. Dus nog even terug, de 5 vragen. De eerste vraag was, van nou, waarom kom je hier? Nou, die vraag je uit en vervolgens vertel het verloop. Weet het begin. En vervolgens ook de vraag, wat heeft geholpen en wat niet? Dat is er ook heen.
Ja, want zo'n jongen als die je net schetst, die al 20 jaar in de psychiatrie ja. zit, daar is natuurlijk al van alles
ja.
geprobeerd en gedaan. En ja. Klaarblijkelijk niks verder? Of?
Zeker. Nou, ik heb het hem ook gevraagd en hij schreeuwde mij zeer duidelijk toe, helemaal niks, dokter. En hij had gelijk. En... Want dat is ook het probleem. Als je niet weet wat aan de hand is, als je daarnaast zit, is de kans dat je jarenlang doolt heel groot. Dus eigenlijk is mijn tip ook, als je nou heel lang vindt dat het maar niet wil, hè, met een behandeling. Maakt niet uit bij welk psychiatrisch probleem.
Het vordert maar niet.
Ga echt eens een keer terug naar af. Zeg van, oké, we gaan even stoppen. We gaan bij het begin van het dossier nog eens doornemen. Ik ga die biografie nog eens uitzoeken. En nou ja, ik maak het zelf vaak mee dat je toch... merk, verdorie, we hebben iets over het hoofd gezien. Of we weten iets niet. Dus echt onderzoek, verdieping, het is zo belangrijk. Dus je vraagt bij de tweede vraag van de ziekte, wat heeft geholpen, wat niet. Een bijkomend voordeel is, als je dat doet. Kijk, fijn als je weet dat bepaalde dingen niet helpen. Dan hoef jij dat niet nog een keer te doen. Maar je betrekt ook de patiënt in het proces. Dat is heel belangrijk.
En hoe doe je dat dan bij deze
vraag?
Nou,
eigenlijk zeg je van, denk eens mee bij mij. Zeg mij nou eens wat dan wel geholpen.
Dus je vraagt, wat heb je allemaal al gedaan en wat niet? Maar vooral, wat moet er dan volgens jou nog wel
geprobeerd worden? Ik vraag ook, wat denk je zelf dat aan de hand is? Best heel veel mensen zijn best mondig. Ik zit op internet en die hebben best wel een idee.
Ja.
Ik wil dat idee altijd weten. En of we dan later moeten constateren dat ik het mee eens ben of niet. Dat zien we dan wel. Maar als het een ander idee is dan ik, dan moet je er eerst uitkomen. Want ik denk, het is A en hij denkt, het is B. Ja, dan moet ik niks doen totdat we uitgedacht hebben of het nou A of B is, zeg maar. Want,
dus het is als doel om de patiënt medeverantwoordelijk te maken?
Absoluut. Nou, een psychiatrische behandeling is anders dan bijvoorbeeld een behandeling met de internist. Met de internist kun je meer dan in de psychiatrie het overlaten aan de dokter. Hè? Dokter, gaat uw gang. En dan wanneer is het klaar?
Ja.
Ik chargeer het een beetje, niet helemaal waar, want ook een internist betrekt op patiënt. Als je diabetes hebt, dan moet je ook gewoon afvallen.
Nee, zeker. Ja.
En moet je ook op je dieet letten en blablabla. Maar psychiatrie is bij uitstek een vak waarin je, als de klant niet meedoet, dan is het redelijk zinloos wat je doet. En dat is wel belangrijk, want om allerlei redenen kunnen mensen als niet meedoen of een ander idee hebben of boos zijn of wat dan ook. Dus dat is wel een ik vind het belangrijk, wat heeft geholpen, wat denk je er zelf van? Dan neem je mee. Dat is het tweede punt. Het derde punt is de biografie. Daar heb ik al even over gehad. De levensloopje. En dat je eigenlijk iemand vraagt, God, wat ben jij voor, bijvoorbeeld, wat ben jij voor type? Hè? Vertel eens over jezelf. Wat voor gezin kom je uit? Wat waren je ouders voor type? Ouders zijn heel belangrijk in iemands levensgeschiedenis.
Heb je het dan over het levensverhaal?
Ja.
Bedoel je dat?
Ja, is hetzelfde. Ja, biografie, levensverhaal.
Oké. Okay.
Maar dat zie je, dat is echt los van het psychiatrisch onderzoek.
Nee, dat is onderdeel van ervan. Dat is onderdeel ervan. Dus laten we zeggen, ik zeg het verkeerd. Kijk, je hebt diagnostiek. Dus gewoon, dat is eigenlijk van het verhaal, de analyse. Mm-hmm. En is opgebouwd uit, wat zijn je klachten? Hoe is de ziekte, verloop, geschiedenis, begin, et cetera? Hoe is jouw levensloop? En dan komt er nog, vertel hoe je er nu bij zit. Hè? En tenslotte heb je een psychiatrisch onderzoek. En dat is eigenlijk een beetje een lijstje wat we afwerken van, wat zie ik nu?
Ja.
Dus, en dat totaaltje is de diagnostiek. Ja. En eigenlijk, nu komen we bij een probleem, dat met dat DSM-systeem hebben we verkeerd nog als het idee dat alleen dat hier en nu, dat we daarmee kunnen en mogen doen. En dat is een misvatting.
Ja. Dus jij wil die levensloop helemaal op orde hebben?
Absoluut, ja.
Die wil je
bijna altijd. Ja, bijna altijd. Het ligt ook een beetje aan de stoornis, maar eigenlijk bij de meeste vind ik de levensloop heel belangrijk. En ik vind het ook wel logisch, want als ik naar iemand behandel, maar ik weet eigenlijk niet hoe zijn leven is geweest. Dan kan je er af en toe helemaal naast zitten. Want dan zeg je bijvoorbeeld, maar wat zou je vader zeggen? Oh, mijn vader is dood. Pijnlijk dan.
Ja.
Maar ik vind ook een mens psychiatrisch behandelen zonder dat je hem als persoon een beetje kent, vind ik een no-go. Een paar uitzonderingen. Je hebt sommige probleempjes, bijvoorbeeld de paniekstoornis. Die kun je echt wel op een soort moduleachtige manier kun je die uitvlooien. En dat kun je tegenwoordig ook heel goed op internet doen en zo. Hè? Dus daar hoef je die verdieping niet altijd benodigd te hebben. Maar
het doet me wel denken aan bij mensen bijvoorbeeld die bij de crisisdienst werken of die op een spoedeisende hulp werken, waar dan de verwarde binnenkomt. Ja. Vaak in crisis uiteraard. Dan wordt ze de psychiatrische consultatieve dienst erbij geroepen. Mm-hmm. Of wat ik zei, de crisisdienstdokter. Ja, die heeft natuurlijk geen tijd om even iedereen erbij te roepen. Ja. Hoe zat u erbij toen u in groep 8 zat?
Ja, nee, maar dat is...
Hoe doe je dan je diagnostiek?
Nou kijk, weet je, je doet wat je kan doen. Dat geldt voor alle dokters zo, toch? Dus als er haast is, hè, eerste hulp of weet ik van iemand thuis of minder dakgoot, wherever. dan moet je kijken van oké, hoe komen de komende uren door of de nacht of weet ik veel wat. Dan maak je een soort microdiagnostiek. Dus dan is die biografie, misschien dat je in 5 minuten een paar dingen kunt uitvragen. Je kunt als je een beetje geoefend bent, kom je een heel eind om een beetje een indruk te krijgen. Maar in acute momenten hoef je vaak ook niet meer doen dan het hier en nu.
Nee, dan volstaat dat toestandsbeeld.
Ja,
wat je
dan komt een heel eind. Want dan is het eigenlijk, wat gaan we nu doen? Dus eigenlijk op de eerste hulp, wat doe je? En je maakt ergens een snee, je hecht iets of je stopt er een pil in. Dat is wat je doet.
En door.
En dan morgen gaan we eens rustig kijken. Hè? Dus dit is dat verhaal wat ik nu vertel. Is zoals je het zou willen, je hebt de tijd. En dat is natuurlijk in 90% van alle contacten is dat gewoon zo.
Ja.
Hè? En... Maar het klopt, dus je past het aan aan de situatie. Dus eigenlijk wat we hebben gehad, hè, dus die de klachten, ziektegeschiedenis, de biografie. Ik denk dat we ook nog een uitzending over de biografie een keer moeten maken. Van hoe doe je dat nou? Dat is wel een heel leuk en vind ik heel zinvol gebeuren. Biografie en tenslotte van hoe zit je er nu bij? En dat tenslotte komt er het psychiatrisch onderzoek. En dat wou ik dan ook nog wel even toelichten wat dat dan is. Psychiatrisch onderzoek is eigenlijk van, wat zie je dan nu vanuit de psychiatrische bril? Nou, eigenlijk, dan kijk je ook vooral, ik heb het net over gehad, kijken is heel belangrijk in ons vak, van wat verhouding heeft iemand, hoe zit hij erbij? En dat maakt mega veel uit.
Ja, dat is wat je net al zei. Dus die jongen die was zo geanimeerd aan het vertellen. Ja. Dat paste niet bij wat er werd gedacht.
Ik kon gelijk al tegen diagnose bijna afvinken van dat kan eigenlijk niet.
Ja. En dan dat dus op basis van wat je ziet.
Ja, pure basis je ziet. En dat is natuurlijk ook, we hadden het over diagnostiek. Ja, wat is natuurlijk ook voor de goede diagnostiek nodig? Ja, goede kennis. Hè?
Ja.
Maar dat spreekt voor zich. Maar dat is wel iets wat je, ja, wat je veel moet trainen. Je moet lezen, opletten in klas en dergelijke.
Maar komt die training terug in bijvoorbeeld een opleiding? Weet je dat?
Nou, daar ben ik niet zo enthousiast over. Voorbeeld, kijk, een belangrijk onderdeel toch in ons vak is bijvoorbeeld psychoses. Ja, ik heb nul onderwijs gehad als psychiater in hoe praat ik met psychoses. Hè? En dat is, ja, dat vind ik best wel een... Een slechte zaak. Ik heb het een beetje zelf ontwikkeld. En daar schrijf je een boek over. Maar dat is wel een ding. Dus de houding is belangrijk wat je ziet. En ik vind eigenlijk het zien is nog belangrijker dan luisteren. En nog belangrijker dan praten. En die volgen we. En je kijkt bijvoorbeeld naar hoe is iemand verzorgd. Je kijkt naar hoe de interactie is. Dus stel je voor dat iemand helemaal geen contact maakt. Nou, dat kan bijvoorbeeld wijzen op autisme. Of het kan betekenen een ernstige depressie. Dat kan ook. Die maken ook heel slecht contact. Of mensen met schizofrenie maken ook heel slecht contact.
Is het een interview of is het een gesprek?
Ja, dat ook geen wederkerigheid komt. Hè? Dus dan heel snel wordt zoiets een soort van één richtingsverkeer. Vertel nou dit en dat. Want de andere partij valt gewoon stil. En dat, nou ja, dat hoort dan bij dat beeld. Op psychose of autisme, noem wat. En je beoordeelt het denken. Is het normaal van vorm? Formele denken. Dat wil eigenlijk zeggen van nou, is het normaal van tempo? Kan iemand zo bij het bijhouden? Is het verstandig? Dus je kijkt ook naar de intelligentie.
Iemand juist heel vertraagd. Niet alleen in spreken, maar ook in het denken.
Of met rare bokkensprongen. Hè? Dat je opeens van, dat heet associatief. Dan ga je van het een naar het ander, naar het ander, naar het ander, naar het ander. Dat je bijna de patiënt niet kunt volgen. Dat zie je bij manische mensen. Altijd heel boeiend. En dokter, ik denk 3 keer zo snel als u. En ze, ik zei ja, dat klopt ja.
Of het andere is
alleen,
een tweede.
Het verschil is dat jij nu in de kliniek zit en ik aan deze kant van de toonbank.
Ja.
Dus sneller dan anderen is ook niet altijd beter. Nou, je beoordeelt de stemming natuurlijk. Kijkt over het intellect, hoe slim iemand is ook handig. En ook belangrijk is het gevoel wat iemand opwekt. Dat zegt ook veel over de klant. Dus als je daar een beetje wat in getraind bent, als iemand zich bijvoorbeeld heel afhankelijk opstelt, of juist heel dwingend, of bedweterig, of nou ja, noem het dan maar.
Heel erg op eieren moet lopen tijdens het gesprek.
Dat je defensief moet zijn, dat je op je woorden moet tellen. En het zijn allemaal dingen die kunnen wijzen op bepaalde ziektebeelden of karakters. Nou, als je dat aan gehad hebt, dan en we zullen ook verloop van de cursus al deze dingen wel weer terug laten komen. Maar het is een beetje een overzicht. Ja, om het af te maken, het is ook goed dat je natuurlijk nog wel iets weet over de somatiek. Is er nog iets lichamelijk wat relevant is? Het is heel netjes om ook te kijken of je een belangrijke ander kunt interviewen. Familielid, partner, vertel jij eens wat er is. Want de patiënt vertelt uit zijn visie. Hij kan ook niet anders. Hè? En dat is altijd gekleurd per definitie. Iedereen vertelt zijn eigen gekleurde verhaal. Ja, en soms stelt hij ook eens niet de waarheid. En ook wel handig om dat te wijten.
En met een belangrijke ander, zijn er ook andere hulpverleners onder?
Ja, dat is eigenlijk dan nog, het noem dan maar sociaal onderzoek, is dat het is heel netjes om een psychiater om even de huisarts te bellen. Joh, je kent deze persoon, wat denk je ervan? Nou, die kan vaak wel hele bruikbare tips geven. Ja. Of die kan dingen over het ziekteverloop vertellen. Dus huisarts, cruciaal. Je familie dus heel belangrijk. Ja, of partner, of ouders.
Ja.
En je kan ook nog anderen zijn soms betrokken, zoals politie of woningcoöperaties. Daar proeven overlast en zo.
Werkgevers. Daar een conflict
kan, ja, dat moet je wel doen met toestemming van de klant natuurlijk.
Uiteraard.
Nou ja, maar dat was niet gedaan. En tenslotte, ik ben een groot fan van het huisbezoek. Ik moet de luisteraar wil weten dat ik wat complexere psychiatrie doe. Dus dat hoef je niet bij iedere paniekstoornis dat je bij de klant langs hoeft te gaan.
Wel leuk.
Als die, ja, kan soms ook een beetje raarder overkomen. Maar er zijn ook mensen echt met echt complexe problemen, psychoses, persoonlijke stoornissen. Wat echt goed is om eens een keer iemands huis of zijn omgeving gezien te hebben. Want dat spreekt boekdelen. Hè? Eigenlijk zeg ik dat de huiskamer van iemand is bijna één op één vergelijking met de bovenkamer.
Ja.
Dus ik ben er groot voorstander van. En het heeft heel vaak, als ik dacht, ja, ik weet eigenlijk niet precies wat het is. En dat weet je ook niet altijd uit die vragen. Dat zo'n thuisonderzoek veelzeggend is. Ja. Nou, dus ja, ik denk, en ik zie dat we alweer 36 minuten bezig zijn. Dus de luisteraar zal vermoeid zijn.
Ja, want volgens mij hebben we diagnostiek nu toch wel aardig uitgekleed.
Ja.
Zo voor het begin.
Ja.
Pip, recap van de tips?
Ja, jeetje, veel gezegd. Ik denk dat we vooral, wat Jill eerder aangaf, dat we de praktische tips en het gesprek in de spreekkamer voortzetten naar volgende week.
Ja.
En dan gaan we deze prachtige punten, waar we denk ik heel veel mee kunnen, nog verder uitkleden.
Dat is wat we volgende keer gaan doen. Maar we hadden nog
dat
niet
gaan
de recap.
We even laten zien. Nou ja, de recap was dus de verdieping in je ziekte, in je patiënt en in de ziektebeelden. Dus, dat is echt
ga verder
tip
dan het
plaatje 1.
Van nu. Ja, tip 1.
En de tip 2 is eigenlijk dat je die 4-5 kernvragen hebt. Hè? Dus wat zijn je klachten nu? Hoe lang heb je die al? Wat is het verloop? Ground zero, hoe is het begonnen?
Ja.
Wat heb je al gedaan? Wat heeft geholpen met, nou, om de patiënt er helemaal in te trekken? Wat moet er volgens jou nou echt gebeuren?
Mm-hmm.
En nou, dan de biografie bijna als heilige graal. Wat is nou het levensverhaal?
Het wordt bijna een missie.
Bijna een missie, ja. Vind nou eens uit waar iemand daarmee zat.
Ja.
Heteroanamnesis, dus van een huisarts, van een naaste, om het plaatje compleet te krijgen met een stukje sociale situatie. Inderdaad, zoals Pip zegt, we gaan dat volgende keer gaan we daar een gesprek over hebben.
Volgende keer ga ik jullie meenemen in de spreekkamer. Kijk, van in ieder geval de luisteraar.
Dat klinkt goed.
Nou ja, gaan we gewoon eens kijken van of we kunnen naspelen. Van hoe dat er nou aan toe gaat. En maar eens de luisteraar een inkijk geven hoe het in die spreekkamer. Of misschien wel in de huiskamer van de patiënt.
Ja,
of
op het huisbezoek.
In het pension waar de dakloos woont. Nou goed, hoe het daaraan toe gaat. Dus leuk.
Zeker, ben benieuwd.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Dank voor het luisteren naar Zoe Kleed Uit. De praktisch toepasbare podcast over psychiatrie. Wil jij reageren op deze aflevering? Ga naar zoekleeduit.nl. Je vindt daar contactformulier, artikelen en mogelijkheden om Zoe te boeken als spreker en gastdocent. Vergeet ook niet om deze podcast te beoordelen in je favoriete app. Graag tot de volgende aflevering.